Hallo iedereen. Met deze podcast gaan we naar het hart van de Belgische mode en gaan we in gesprek met ondernemers en experten uit de sector. We proberen het antwoord te vinden op twee vragen. 1. Wat gebeurt er achter de schermen bij een modebedrijf? Want er zit zoveel meer achter het opbouwen van een merk dan wat we te zien krijgen in de winkel of op sociale media. 2. Welke verschillende beroepen zijn er te vinden in de modesector en hoe dragen ze bij aan de groei van een merk? Mijn naam is Lien.
Et moi, je m'appelle Astrid.
En samen hosten wij We Love Belgian Brands, de eerste podcast over Belgische mode. Je vindt hier elke donderdag afwisselend afleveringen in het Nederlands en in het Frans. Ons doel met elk gesprek is leren, uitwisselen en inspireren. Dan wens ik jullie nu veel luisterplezier. Voor we naar de aflevering gaan luisteren, zet ik kort nog graag even onze sponsor Lending Partners in de spotlight. En ik vertel graag ook wat meer over de manier van werken bij Lending Partners. Want los van goede resultaten is het voor mij toch ook altijd belangrijk dat je op persoonlijk vlak een bepaalde connectie, klik hebt met zowel je klanten als leveranciers. Want als het erop aankomt, ja, je werkt met mensen en je moet ook wel echt met elkaar in gesprek kunnen gaan. Dus wat klanten dan ook delen over Lending Partners is dat ze echt luisteren met respect voor het merk en dat ze ook heel open en transparant communiceren, zodat er geen verrassingen uit de lucht vallen. Hun aanpak is hands-on, ze spelen kort op de bal, testen, passen aan, testen terug. En wat daar dan uit voortkomt is ja, een betere, professionelere online prestatie en ook wel nieuwe klanten die worden aangetrokken. En niet alleen goede resultaten worden op die manier bereikt, maar dat gaat ook nog eens op een heel efficiënte en snelle manier. Dus dat is een mooie win-win. Als jullie meer willen weten over Lending Partners, er staat alle info in de show notes. Je kan hen ook vinden op lending.partners. Of Anthony of David, dan kan je ook via LinkedIn even aanspreken. En dan gaan we nu luisteren naar het volgende gesprek. Hallo iedereen, welkom bij een nieuwe aflevering van We Love Belgian Brands. Vandaag zit ik hier met Eva voor mij van Flanders DC. Eva heeft al een heel traject in de mode bewandeld en sinds kort maakt zij ook deel uit van het Flanders DC team. Hopelijk bij velen van jullie wel al gekend wat Flanders DC doet, maar we zijn hier vandaag ook wel om dan nog eens op te frissen, nog eens te zien van oké, wat doen jullie vandaag? Ik denk dat ik Flanders DC kan omschrijven als een soort van sectororganisatie die zich richt op mode en design de laatste jaren. Een VZW die de modesector in brede zin ondersteunt en vooral ja, het ondernemerschap. Dus oké, maar denk los daarvan gaat jij ons dat nog veel beter kunnen vertellen. Dus voilà, yes, welkom
dankjewel. Eva. Hey. Bedankt voor de intro en heel blij om jou weer vandaag bij Flanders DC te mogen verwelkomen.
Ja, ik ben blij om hier in jullie mooie kantoor en het Modemuseum op
ja,
Nationaal.
Ja, dat is wel fantastisch om hier boven het MOMI te mogen zitten. Dat is heel inspirerend.
Ja, want jullie zijn hier even weg geweest ook, denk ik.
Ja, wij hebben eventjes tijdens de verbouwing zaten wij eventjes bij Fosbury & Sons, maar we zijn heel blij om hier terug in het modecentrum te zitten boven het MOMI.
Ja, alright, cool. Ik heb ook ontdekt dat ik hier sinds kort beneden een leuke zaakje is bijgekomen voor lunch en koffie.
Inderdaad. Het MOMU-restaurant. Ja. Een hele fijne plek om koffietjes te komen drinken. Vlak naast de shop ook, dus ook heel verleidelijk. En het wordt eigenlijk uitgebaat, als ik me niet vergis, door Hum. Dus ze hebben een zaak op de Dageraad Plaats ook. Echt super lekkere. Ik denk dat het allemaal vegetarisch is ook.
Vegan.
Ja. Top, ja. Nog beter. Een hele fijne plek om iets te komen eten. Ja. Ik kan het aanraden.
Ik ben ook echt heel grote fan van
beetje gevaarlijk dat hieronder zit, want je hebt de hele tijd zin om daar te gaan eten. Wat dat soms dan wel een beetje een dure affaire wordt. Maar gewoon fijn om dat hier te hebben, sowieso.
Ja, herkenbaar. Iedereen die in een centrum van een stad werkt, die
sowieso.
Lunchjes.
Ja, die lunchjes. Oh, dat loopt wel stevig op. Maar goed, soms zo is iets van thuis meenemen of zo.
Yes. We gaan er direct in vliegen.
Yes.
Wij beginnen altijd onze gesprekken met een zeer specifieke vraag. En dat is, wat was jouw droomjob als kind?
Goh, ik heb eigenlijk vrij vage herinneringen aan wat ik wou doen of wat mijn droomjob was als kind. Maar ik weet wel, zo toen ik 19, 11 jaar was, had ik een vriendin. En wij speelden eigenlijk altijd hetzelfde. Wij deden alsof wij een modehuis runden. Dus mijn vriendin die had een fantastische verkleedkoffer met allemaal spullen die ze had gekregen van de groottantes. Dus van die lange zijde handschoenen, geweldige hoofddeksels, hakken, lange kleedjes. Dus het leukste deel van het spel was al gewoon het verkleden. Ja. Daar deden we het eigenlijk voor. Maar er moest dan nog een spel aan vasthangen. Dus dan gingen we zitten aan een tafeltje en mijn vriendin die kon fantastisch goed tekenen. Dus die creëerde dan de collectie. Ook vaak zo avondjurken, een beetje red carpet stuff. ik zat daar dan naast met een stempel en ik had mijn eigen orderbonnen gemaakt en speelgoedtelefoontje. En ik moest dan de klanten opbellen om de collectie te verkopen. Zonder visuals uiteraard. Hè. Allee, soms stuurde we wel eens een fax. Hè. Het was 1995 of zo. Ik moest aan de klanten bellen om de collectie te beschrijven en om ze te enthousiasmeren om aan te kopen. En dan gingen we dat op maat maken. Het was zo haute couture junior.
Nice.
En dat was ook de zus van mijn vriendin, die was dan, ja, ik denk 3 jaar ouder, die was ook betrokken. En dat was een big boss, dat was een CEO. En die kwam af en toe eens binnen om te kijken van, ja, zijn die wel goed bezig? En wat vinden de klanten van de collectie? En wat is onze strategie? En ik denk dat we zo allemaal wel een beetje onze rol hebben gevonden. Want mijn vriendin is nu architecte, dus die tekent nog altijd, maar in 3D. Dus mijn vriendin is nu zo CFO bij een grote Zwitserse bank. En ja, ik heb zelf meer dan 10 jaar in sales gewerkt en ook collecties verkocht voor verschillende merken. Dus
wow.
De basis van onze carrière was daar dan wel gelegd of zo. Dus dat is zo nog wel een anekdote dat ik mij herinner uit de jeugd.
Ja, fantastisch. Heel mooi verhaal om inderdaad direct aan terug te koppelen. Ik merk toch vaak dat mensen het antwoord op die vraag toch al een beetje gelinkt is met mode of mooie dingen. Of...
Ja, zeker. Ja, dat was er wel bij. Maar vooral ook dat verkleden, dat was ook heel belangrijk.
Ja, heerlijk. Ja, het zal wel zijn. Oké, fantastisch. Je haalt het zelf ook al een beetje aan. Je hebt heel lang in de mode zelf gewerkt. Verschillende rollen, veel wholesale, stukje retail, marketing. Misschien dat we daar wel eens even kunnen induiken. Welke verschillende functies heb jij binnen die sector gedaan?
Ja. Ik heb rechten gestudeerd, maar ik wist al heel snel dat ik daar niks mee wou doen, dat ik toch in een creatievere sector wou belanden. En ik ben in Parijs beland omdat ik mijn man op Erasmus heb leren kennen en hij ging nog een stage doen, dus ik dacht top, nog een jaar in het buitenland studeren. Ik heb zelf ISC gedaan. Nou, er zijn veel business schools in Parijs die zich op mode richten. IFM is dan denk ik wel de beste school die je kan hebben, maar ja, dat was de inschrijving waar daarvan afgelopen. Heeft ook wel een stevig prijskaartje uit daaraan vasthangt. Dus ik heb dan marketing management, designindustrie du luxe gedaan, wat wel tof was, want na 5 jaar zo rechten, kreeg ik dan ineens les over wijn, auto-industrie, cosmetica, hotellerie, de modesector ook uiteraard. Dus dat was dan wel van een heel andere orde. En dan mag je 6 maanden stage doen. Ik wou sowieso in de modesector terechtkomen, want dat was de sector die mij het meest intrigeerde. En dus ik dacht, ik ga hier een stage zoeken in de sector. En voor mij was het ook belangrijk, ik was nog jong, ik wou ook echt wel gaan reizen. Ik wou ook kunnen reizen en zeker geen 9-to-5. Ja, bon. Parijs is in de sector, in de modesector, nooit 9-to-5. Ja. Eerder 9-to-8, met dan nog wel een goede uur lunchpauze, want dat doen de Fransen wel. Dus dat was niet het geval. En dan, dan heb ik een stage gedaan bij Sonia Riquel in het wholesale sales team. Daar is het eigenlijk zo begonnen. En dat team heeft mij ontzettend warm ontvangen. Echt, want ik kende nog niet. In tegenstelling tot mijn Franse klasgenoten, die al heel veel stages hadden gedaan, wat ook veel meer in de Franse cultuur zit, kwam ik daar een beetje naïef en onschuldig binnen. En die hebben mij helemaal warm ontvangen, goed begeleid. Totaal geen Devil Wears Prada toestanden, gelukkig. Maar toen was het Nathalie Riquel, die dus de dochter van Sonja, die het bedrijf eigenlijk runde. Maar het merk had het wel al heel moeilijk. Dus er was voor mij eigenlijk geen plek om te blijven. Er kon ook geen functie worden bijgecreëerd of zo. Dus dan heb ik heel kort een stage gedaan bij Hermès. In de winkel Rive Gauche. En dat was wel fantastisch om zo eens een blik achter de schermen te krijgen bij een iconisch luxe merk zoals Hermès. En ik weet dat ik daar dan nog zo een van mijn taken was daar service après-vente. En dan zit je zo in een bureautje met allemaal van die fantastische vintage Hermès-stuks rond u uit alle mogelijke decennia. Oh. Ook wel van zoals celebrities. En dan moeten eigenlijk de klanten gaan opbellen om hun een offerte te sturen of te vermelden wat dat ze willen doen voor een reparatie. Dus dat was zo iets Dat was één van de taken. En ik mocht er dan nog blijven, maar zoals gezegd, ik wou echt wel niet binnen de vier muren van de winkel blijven. Ik wou het wat dynamischer maken. Ik wou ook wel wat bewegen. En dan heb ik gesolliciteerd bij Marc Jacobs. Dus dat was eigenlijk mijn eerste echte werkervaring. Ja. En die zochten een accountmanager voor Noord-Europa. En dat was wel een fantastische eerste werkervaring, moet ik zeggen. Ja, wat doe je als je accountmanager bent? Je moet eigenlijk nieuwe klanten gaan zoeken. Mm. Dat is heel belangrijk, logisch, om het merk te laten groeien. Maar wat ik heel fijn vond, was eigenlijk om met bestaande klanten je partnership te gaan versterken. En dat kan eigenlijk op heel veel verschillende manieren. Je kan events organiseren, activaties in de winkel. Dat kan ook een pop-up zijn. Dat is dan meer bij de grotere spelers, department stores of zo. Je kunt ook afspreken van, we gaan eens een etalage doen. Je kunt swaps voorstellen aan je klanten. En een swap is eigenlijk als een klant een aantal dingen niet verkoopt of slecht verkoopt, kan die stuks terugsturen uit de stok de stuks die ze wel goed verkopen eigenlijk gaan opvragen. Dat was eigenlijk een groot onderdeel van een functie.
En mag ik dat misschien, hoor ik u daar ook een stukje zeggen van als account manager, dat is een salesfunctie, dat is uw portfolio of de omzet vooral in die regio proberen te vergroten. Eén manier is om nieuwe klanten te zoeken, een andere manier is om bij huidige klanten meer omzet te realiseren. Ja. Was dat dan de focus dat ik u...
Ja, en dat vind ik wel belangrijk, omdat soms in een sales team, je hebt mensen die het heel fijn vinden, en dat is ook heel belangrijk, hè, om nieuwe klanten te vinden. Mm. Dat is zo. Maar die opvolging is voor mij eens zo belangrijk. Ja. Vaak zag ik mensen zo nieuwe klanten aanbrengen en dan zo totaal zo'n beetje van oké, next. We gaan hier niet meer te veel in investeren in die relatie. Terwijl dat juist de kracht is voor mij in sales, is om verder te groeien met uw bestaande klanten en om een heel respectvolle relatie op te bouwen en om die ook vertrouwen te geven in het merk. Het is niet dat het makkelijker is om gewoon snel nieuwe klanten te vinden, maar ik vind je walk your talk, als je iets belooft aan je klant en als je daar samen mee groeit, wel heel erg belangrijk. Ja,
en ik denk ook wel naar investering qua tijd en geld dat je steekt.
Zeker.
Dat dan een hele mooie ROI is dat je bij je bestaande klanten met een kleine push misschien of een kleine actie wel direct mee kunt realiseren.
Ja, dat is ook iets waar ik wel het meeste energie van krijg. Je zegt zo, die relatie in de diepte gaan uitwerken.
Ja.
Meer nog dan, prospectie, nieuwe klanten. Wat dat superbelangrijk is ook. Hè. En ieder haalt zijn energie uit wat dan ook. Maar ik vond dat wel het fijnste aan de job in elk geval.
Een goed evenwicht in de twee dingen. Maar ik benoem het graag even, om ik denk dat dat soms nog iets is dat mensen vaak vergeten of niet bij stilstaan en dat daar vaak ook wel nog untapped potential ligt bij de mensen dat je al kent en een upsell doen. Of,
Ja, klopt. Zeker in deze tijden. De wholesale sector heeft het ook niet zo gemakkelijk. Hmm. Is het eens zo belangrijk om te werken met je bestaand netwerk van klanten? Het is eigenlijk niet meer zo makkelijk vandaag de dag om heel veel nieuwe klanten te zoeken en te vinden. En ik vind dat ook gewoon heel respectvol tegenover je klanten. Die hebben het aangedurfd om een risico te nemen, om je merk aan te kopen. Dan is het niet meer dan normaal om die ook te steunen en het merk zo goed mogelijk te laten verkopen bij hen.
Oké, dat is mooi dat je dat formuleert. Maar ik merk toch ook wel inderdaad zo die verbinding in de relatie aangaan. Dat ook wel een beetje een rode draad is.
Ja, zeker. Met me wel. En dat was daar best ook wel een pittige... wat dat pittig was bij Marc Jacobs is ook wel de showroomperiode. Zeg maar dat hoort ook bij een salesfunctie, zeker in de modesector dan. Die deden eigenlijk 4 keer per jaar. Was dat eerst een week New York. Ja, ook wel geweldig om naar New York te mogen gaan, sowieso. Dan was dat 10 dagen Milaan en dan nog eens een week... in het begin was dat niet, maar daarna was dat wel nog eens een week Parijs. Dus eigenlijk 4 keer per jaar, 20 dagen van huis.
Ja.
Dus je collega's worden ook wel een beetje je familie.
Ja.
Ik was op dat moment ook nog heel jong. Ik had geen kinderen, dus ik vond dat allemaal heel oké. Ook heel veel van geleerd. Maar dat was best wel, intens.
Dan van jetlag naar jetlag, bij wijze van spreken.
Ja, een beetje wel. Maar op dat moment was dat echt... Ik denk, als je jong bent, dat is het moment dat je zo'n dingen moet doen. Veel reizen. Pas op, mijn ecologische voetafdruk, nu denk ik daar wel wat meer over na. Toen was dat oké, naar daar. Maar achteraf denk ik echt, ik schaam mij bijna over hoeveel dat ik heb het vliegtuig heb genomen. Nu denk ik daar wel ook anders. Tijden veranderen.
Ja, dat is waar.
Wat een beetje complementair was aan mijn salesfunctie dan bij Marc Jacobs, wat ik super tof vond, was na een tijd mocht ik dan ook, dat was een beetje meer wholesale merchandising, zou ik zeggen, De situatie was eigenlijk zo dat in New York, waar het hoofdkantoor dan lag, werd de collectie eigenlijk al helemaal aangekocht. De productie ging al van start, nog voordat de showroom in Milaan begon.
Okay. Dus, met dan de bestellingen van in New York? Of hoe moet ik dat zien?
Wel, dan was het eigenlijk aan het team in Europa om de bestellingen te doen voor de hele Europese markt voor de showroom. En ik mocht dan accessoires doen. Ja, top, want dat was ook wel de belangrijkste categorie waar de meeste omzet uitkwam. En ik denk, voor de leeftijd dat had, was dat wel een beetje een verantwoordelijkheid, want je krijgt eigenlijk een heel groot budget in handen. En dan moet je gaan bepalen van, een beetje op basis van analyse, maar ook wel op je eigen markt aanvoelen van, hoeveel stuk zet ik op met dat budget in? Hè? Bijvoorbeeld in die handtas, in die kleur, daar geloven we echt superhard in. We zetten er 500 stuks op.
Maar voordat je winkelpunten aangekocht
hebt. Voordat je enig idee hebt. Maar, je hebt wel wat analyses van vorige collecties en je checkt ook wel een beetje met je team. Van, wat zouden we doen? Je staat daar ook niet alleen in. Maar als je naar Milaan aankomt, is dat wel een beetje een stressje. Hè? Want dan moet je al afvragen van, is de inschatting die ik heb gemaakt, komt dat hier wel goed? En in de showroom was er ook altijd een sales team aanwezig. Hè? Want op een bepaald moment, bij Marc Jacobs hadden wij elk, denk ik, meer dan 100 klanten. Dus dan staat er eigenlijk een sales team klaar die je gaat ondersteunen. En dan moeten die ook getraind worden. Zowel op de collectie, maar ook wel op die aankopen. Dus dat was echt heel duidelijk van, deze handtas moet je goed in de kijker zetten. En dit... daar hebben we niet zoveel op ingezet, dus besteed daar vooral niet te veel aandacht aan. Dat moest je dan ook tijdens de showroom echt heel goed opvolgen. Ook in contact deden met New York, van als er iets supergoed liep, van kunnen we daar alsjeblieft nog een bijbestelling van doen? Maar ik vond dat wel fijn, omdat dat heel complementair was aan die salesfunctie. En omdat ik daar ook veel heb uit geleerd. En ik vond dat echt wel een fijne addition, fijne opdracht binnen mijn functie bij Marc Jacobs.
Oké. Pittig.
Het was een intense periode, maar ik heb daar eigenlijk heel, heel graag gewerkt. Marc Jacobs zit ook zo bij de LVMH-groep.
Ja, oké.
Okay. Dus in Frankrijk of ook een beetje in Zwitserland heb je de grote luxe groepen, Richemont, Kering, LVMH zijn daar zo wat de bekendste van.
En voor de mensen die dat niet kennen, dat staat voor Louis Vuitton, Moët, Hennessy.
Klopt, helemaal.
Van de grootste luxe concepten.
Ze hebben dus zeer veel merken. Ze bezitten eigenlijk zeer veel merken, waaronder Dior en Marc Jacobs dus ook. En dat vond ik wel top om eigenlijk, en dat zou ik ook wel iedereen aanraden die in het buitenland iets gaat doen, om voor een van die groepen te gaan werken. Omdat dat eigenlijk echt wel, alle merken die daaronder zitten, dat zijn echt geoliede machines. Die hebben een fantastische structuur, dat is super georganiseerd. Daar werken ook vaak mensen die al in verschillende huizen hebben gewerkt. Waar je ook heel veel van kunt leren. En het is wel fijn als je dan daarna voor een kleiner merk gaat werken, of een ontwerper die nog aan het groeien is, dan kan je eigenlijk al die kennis gaan implementeren, al die structuren gaan opzetten. Ik was wel blij dat ik het in die orde heb gedaan. Dus eerst voor een bedrijf onder een luxe groep en dan pas voor een kleiner merk gaan werken. Ja.
En dus met Marc Jacobs zat je nog in Parijs. Ja. Wanneer ben je dan teruggekomen? Hoe is dat
gedaan? Ik heb eerst nog, heel snel nog, niet snel, maar even in deze podcast, even heel snel, nog voor Vince gewerkt, een Amerikaans merk, en Ami, Alexander Mathiusi. En dan, op dat moment had ik dus twee kinderen gekregen. Parijs zonder kinderen, superleuk. Parijs met kinderen, iets minder fun.
Hoezo?
Wij wonen al sowieso in een heel klein appartement. Parijs is te wonen is daar zeer duur. Maar wij waren eigenlijk nooit thuis als we kinderen hadden. Wij waren altijd wel op stap of op reis of wat dan ook. En dan zit je daar met twee kinderen. Dus dat is gewoon zo. Met kleine kinderen zit je vaak binnen. Ja, ja. We hadden ook geen kamers voor onze kinderen. Ik denk dat Louis zo Harry Potter-stijl in een of ander berg kot bij ons sliep in het appartement. Dus dat was een beetje schrijnend. En zeiden van, alle pistes lagen een beetje open. Hè. Huren we iets anders? Maar onze huurprijs was al super hoog. Kopen zat er eigenlijk niet in. Want als je in een leuke buurt in Parijs iets wilt kopen, zit je al snel boven het miljoen, zou ik zeggen. En dan kreeg mijn man eigenlijk heel onverwacht een opportuniteit in Brussel. Om te gaan werken in Brussel. En dachten we, ik had gezworen nooit naar België terug te keren. Ik dacht, eens dat ik in Parijs kwam, dacht ik van, yes, we gaan België, ain't coming back. En dan haalt het de realiteit van het leven nu in. Mijn ouders wonen ook in België, dus die konden ons dan ook wel steunen met de kinderen. Dus dan zijn we naar Brussel getrokken. En dan heb ik nog een tijdje freelance gewerkt voor Ami, maar ik voelde me eigenlijk, ik werk heel graag in een team. Ik miste dat team ook rond mij. En dan zag ik een vacature bij Wouters en Hendricks als retail en wholesale manager.
Okay.
En Wouters en Hendricks, ik had zo in mijn hoofd, toen ik in België aankwam, een lijstje van, voor welk Belgisch merk zou ik willen werken? En daar staan dan zo wat de usual suspects op. En een Delvaux, een Dries van Noten, uiteraard, een Christian Wijnands. Maar ook wel Wouters en Hendricks. En ja, ik heb dan gesolliciteerd. Ik was echt heel, heel erg fan van het werk, van het merk. Ik had ook veel bewondering voor Karen en Katrien. Dat leken mij altijd zo twee vrouwen met veel humor. Hardwerkende vrouwen, maar wel met keiveel humor. En met beide voeten op de grond. Ja. Dus dat was voor mij wel heel fijn om daar te mogen starten. En wat ik ook heel interessant vond natuurlijk, ik had eigenlijk altijd in het wholesale sales team gewerkt, was om daar ook in retail aan de slag te gaan. En
Op dit punt in je carrière had je vooral met B2B-klanten gewerkt en nog niet echt met winkelpunten zelf, of met eigen winkelpunten is dat dan?
Nee,
of?
Inderdaad. Er was wel veel. Ik had wel veel gesprekken met het retailteam en wij werkten wel een beetje op een of andere manier werkten wij ook wel samen, maar ik had echt nog geen ervaring in het managen van winkels. Het aankopen had ik wel al een klein beetje ervaring, maar ook in het aansturen van een team. Ook heel veel analyses dat er dan bij komen kijken die je bij wholesale niet hebt, omdat je gewoon die data niet hebt. Dus dat was wel nieuw. Ik vond het ook heel fijn dat ze mij de kans hebben gegeven om dat te doen.
Ja. Misschien even om kort samen te vatten. Dus wat ik u hoor zeggen is, je hebt ervaring in de wholesale gehad. Ja. Daarbij werkt je samen met zelfstandige winkelpunten die niet aan uw brand gelinkt zijn. Ja. En bij Wouters & Hendrix komt je dan op de stoel te zitten waarbij dat je dat ook doet of dat ook mee aanstuurt, maar ook verantwoordelijkheid krijgt over de eigen winkelpunten. Wat bij Marc Jacobs ook wel aanwezig is, maar minder in
veel minder. Dat was de focus zeker op B2B. Ja. Maar effectief, zoals je het uitlegt, bij wholesale heb je een middleman.
Ja.
Die dan, en dat zijn dan, dat kunnen multi-brands zijn, dat kunnen department stores zijn, dat kunnen pure e-com spelers zijn. Ja. Dat gaat vrij breed. Maar die gaan dan eigenlijk je collectie verkopen. Dus dat betekent ook in wholesale heb je veel minder controle natuurlijk over je merk. En dat is ook een beetje het probleem van wholesale, is dat die bijvoorbeeld heel diep kunnen gaan solderen of discounten.
Ja.
Dat heb je dan niet bij retail, daar heb je alles eigenlijk veel meer in handen. Het verhaal van je merk veel beter uitleggen. Je hebt daar de hele collectie aanwezig. Je branding staat daar helemaal. Je kunt je verhaal heel mooi overbrengen. Wat je minder de controle over hebt met wholesale. Denk ik.
En hoe lang heb je dat gedaan bij Wouters & Hendrix?
4,5 jaar. Okay. Ook de fijne COVID-periode meegemaakt.
Hey.
In sales, super fijne periode. Nee, dat was eigenlijk best wel challenging, want ik ben in 2019 gestart. En wat dat zo moeilijk was met die COVID-periode, was dat zo in die verschillende vlagen. En is dat je altijd van versnelling moet wisselen. En een nieuw draaiboek op tafel. En dan gaan we dat aanpakken. Maar ik denk dat dat voor alle ondernemers in de sector hetzelfde is geweest. Maar ook wel veel had geleerd. Hè? Dus ik denk, bijvoorbeeld de silver lining was dan wel dat we zagen van, goh, maar die e-shop, eigenlijk doet hij het fantastisch. Ja. Hoeveel potentieel heeft hij niet? En zijn we ook gaan investeren in een nieuwe e-shop, een nieuwe website. En een moeilijke, maar ook wel een heel leerrijke ervaring. Ja.
Misschien interessant, die nieuwe website. Waar focust u dan op als je zegt, oké, we gaan een nieuwe webshop lanceren? Wat zijn daar zo de kernelementen dat je zegt van... Goh. Dat moest echt beter en dat heeft ook opgebracht.
Ik denk het moeilijke bij een webshop, en zeker voor een WNH, want dat is zo een merk dat een beetje op het snijpunt ligt van kunst en mode en die creativiteit staat ook in centraal, is dat je wilt dat er heel mooi uitziet, maar dat moet ook ergens ook wel commercieel zijn. Ja. Dus mensen moeten... Het is echt wel een webshop.
Dat moet wel converteren.
Ja, er zijn zo merken... waarvan ik de website prachtig vind, maar dan denk ik van, oh, wacht, ik vind mijn weg hier niet, moet ik dat hier aankopen? Ja. En dat is ook een keuze. Bij sommige merken past dat. Ik denk dat dat bij ons echt een evenwicht moest zijn. Het beeldmateriaal moest fantastisch zijn, maar ik denk wat we daar hebben gemerkt is, we hadden nogal vrij klassieke stijlfoto's eerst. En dat was zo... dat was echt geen campagne rond, dat waren geen bewegende beelden. En wat we nu doen, is als we stijlfoto's maken, is dat ook vaak met iemand extern, met mensen die daar echt heel veel ervaring in hebben. En die komen er gewoon veel beter uit. We hebben ook alle packshots opnieuw getrokken met een andere achtergrond. En ik voel wel dat beeld, dat visuele, is zo belangrijk.
Tuurlijk. Ja.
En daar hebben we wel op gewerkt. Er is ook elke keer een campagne bij elk... dus Wouters & Hendrix heeft een vaste collectie, maar ze hebben ook... elk seizoen hebben zij een current collectie, noemen we dat dan, een seizoenscollectie. En daar is ook elke keer wordt er een campagne gemaakt. Dat wordt nu gedaan, ook samen met Lisa Lapau, een fantastische styliste. Allee, was voor de voorbijcampagne. De campagne die nu in de winkel ligt, is ook door haar geshoot geweest. Die campagne komt zo goed uit op die website. Dus ik denk dat dat wel een van de belangrijke dingen waar we een grote impact van hebben gezien.
Oké.
Wat ik zo interessant vind ook aan die webshop, is dat sales-wise dan, is dat dat ondersteunt elkaar. Zo, de fysieke retail ondersteunt de website en omgekeerd. Ja. En mensen kwamen echt binnen in de winkel van, ik wil dit, ik heb dit gezien. En omgekeerd ook, soms kwamen mensen binnen in de winkel, die worden dan geïnspireerd en die gaan het dan thuis aankopen.
Ja. Ja. Dus, ja, interessant. Ja, ik denk dat het wel belangrijk is om hun twee kanalen aanwezig te hebben. Ik weet dat ik dat zelf super vervelend vind als ik ergens in de etalage of zo van een bepaald merk iets zie en ik wil dan gaan zoeken van, wat kost dat? Eén. Waar kan ik dat dan nog vinden? Hè? En als dat dan heel moeilijk is, dan haakt het gewoon af als klant. Nee. Je moet het echt heel makkelijk kunnen vinden allemaal.
Je moet zo kunnen navigeren op die site. En zeker voor mannen, dat is dan nog een andere categorie. Uiteraard, er kwamen ook veel mannen op die website, op onze website. En daar moet het allemaal vrij straightforward en duidelijk zijn. Oké, categorie, ik zoek een ring, check. Ik wil 18 karat goud, check. Met die steen, up. Dus dat hebben we ook wel gemerkt. Voor mannen is het echt geen optie om zo'n beetje een vloe, vage website te hebben. Ja. Met keiveel schoon beeldmateriaal, maar dat je dat eigenlijk niet weet. Dus mannen die voor hun vrouw iets aankopen, of voor hun man uiteraard, dan moet het duidelijk zijn.
Dat denk ik ook wel. Want op zich hebben ze denk ik niet specifiek collecties voor mannen, maar is het ook wel een beetje fluïde langs de ene kant en langs de andere kant ook wel echt gericht op verlovingen en geschenken voor een stukje, toch?
Nee, we richten ons eigenlijk echt wel zeker op mannen. Daar hebben we ook wel heel hard op gewerkt de voorbije jaren. We vinden het eigenlijk superbelangrijk dat die ook mee in dat verhaal stappen en dat die hun eigen verhaal kunnen vertellen met juwelen. Dus die komen ook nu mee in stijlfoto's en campagnes.
Ik zie dat ook wel echt veel bij vrienden ook die oorbellen.
Hoeveel mannen dat nu juwelen durven dragen, ik vind dat fantastisch. Ik heb mijn eigen man nog niet kunnen overtuigen.
Ik zie dat bij mij ook niet gebeuren.
Nee, voilà, dat zijn zo'n bepaalde mannen die zitten hebben van no way. Maar we hebben zelfs onze CEO, Marco, dat was ook niet echt iemand die juwelen zou dragen. We hebben die dan ook wel gestyled. En nu draagt je af en toe wel juwelen. Dus dat is ook wel heel fijn om te zien. Ik denk dat er daar ook nog wel mannen die juwelen dragen, dat groeit gewoon. Er zijn echt heel veel mannen, ook zeker de jongere generatie, die vinden dat top, die vinden dat superleuk om zichzelf te stylen met juwelen. Dus nee, zeker wel ook een belangrijke doelgroep, om het wel lelijk te zeggen. Maar,
maar op zich, dat is niet per se lelijk in de realiteit.
Dat is waar. Nee,
het is waar. Ken je klant.
Ken je klant,
exact. Oké, leuk. We kunnen misschien ook wel even de sprong doen naar Flanders.
Graag.
En Hendricks is ondertussen... werk je daar nog voor nu? Of?
Nee. Het is een afgesloten hoofdstuk, maar ik ben wel nog wel goed verbonden met het team. We zien elkaar nog af en toe wel. En ik zeg het, dat was een fantastische ervaring. Ik heb daar ontzettend graag gewerkt. Het is een team van voornamelijk vrouwen die op een heel respectvolle manier met elkaar omgaan. Er is veel plaats voor humor. Je ziet ook wel in het DNA van het merk. Dus hele fijne tijd, maar niet combineerbaar met de job bij Flanders DC, helaas.
Ja, natuurlijk. Ja. Ik doe ook niet twee keer.
Nog maar 24 uur in een dag. Ja, maar ik draag het merk echt een heel warm hart.
Ik zie er ook een paar aan uw hand.
Ja, uiteraard. Vandaag dat kon niet ontbreken, de grootste stuks.
Letterlijk,
nee, ik
vroeg
eigenlijk voor buiten zijn ergens heel weinig juwelen. Maar nu heb ik gelukkig een collectie kunnen opbouwen. Dat is wel fijn.
Top,
perks
top
of the job.
Ja, absoluut. Absoluut. Oké, nice. Dus vandaag.
Flanders DC.
Dank je wel alleszins om daar even in te zoomen op uw ervaring. Ik denk dat er echt al heel veel concrete tips zo zijn uitgekomen. Dus ik hoop dat ze, wie nu aan het luisteren is, zeggen links en rechts.
Superveel mensen, echt miljoenen mensen.
Ik hoop het.
Ja, dat is het objectief.
Ja. Dus vandaag zitten we bij Flanders DC. Ja. Kan je misschien even in uw eigen woorden kort uitleggen van, wat is Flanders DC eigenlijk?
Ja, tuurlijk. Flanders DC is eigenlijk een organisatie die ondernemers, ontwerpen en bedrijven wil ondersteunen en adviseren. En het gaat daarbij zowel om ondernemers die starten, maar ook als ze aan het groeien zijn, ideaal beloftevol aan het groeien zijn, en als ze willen gaan internationaliseren. Dus als ze buiten de grenzen van België willen gaan. Dus dat is zo in een notendop. En ik denk voor mij heel... het gaat ook wel om ondernemers, misschien ook nog belangrijk om te zeggen, die in Vlaanderen gevestigd zijn. Hè? Dus binnen de mode- en designsector, omdat wij eigenlijk voor een groot deel in de opdracht van de Vlaamse overheid werken.
Ja.
En ja, wat ik heel belangrijk vond toen ik hier startte, was dat er door alle activiteiten die wij aanbieden, zit er zo wel een beetje een rode draad, een aantal pijlers. Eén daarvan is ja, duurzaamheid. Mm. Ik denk als je vandaag de dag als ondernemer in de sector niet bezig bent met duurzaamheid, dat je een beetje fout bezig bent. Yeah. Dus ja, ondernemers en ontwerpers aanzetten om meer duurzaam te gaan ondernemen. Er is ook veel aandacht voor innovatie en technologie, hè, de adoptie van nieuwe technologieën. En daar ook vooral informatie over te delen. Van, hoe pak je dat aan? Wat is er op de markt? En een derde pijler, en ik denk dat er daar nog veel werk aan is in de sector, en waar wij zelf binnen Finance DC ook nog heel veel over aan het bijleren zijn, is ook aandacht voor diversiteit en inclusie. En verder is ja uiteraard aandacht voor creativiteit, kwaliteit ook altijd wel heel belangrijk. En ja, wij zetten gewoon doorheen het jaar, zetten wij heel veel initiatieven en projecten op om mensen te informeren, adviseren, maar ook te connecteren en verbindingen. Dat iets heel belangrijk is, dat jij ook wel de eerste bent om dat te bevestigen. Want dat is ook iets wat is dat jullie met Fashion Fever proberen te bewerkstelligen. En ook wel erkenning te brengen aan de sector. Ja. We hebben bijvoorbeeld de Belgian Fashion Awards, dat we organiseren samen met Weekend Knack, Maat en WBDM, om ontwerpers in de kijker te zetten. En we gaan er ook mee naar het buitenland. Dus dat is in een notendop, denk ik.
Oké, interessant. En ja, heel concreet voor die modesector, mm-hmm. wat kunnen ze bij jullie vinden? Waarom zouden ze bij jullie komen aankloppen?
Goh, ik denk dat ze bij ons een soort helpende hand of zo vinden. Mm. Ik denk dat ondernemen vaak heel eenzaam kan zijn. En ze kunnen eigenlijk bij ons echt terecht voor ondersteuning. Om zich minder alleen te voelen in dat proces. Ik weet niet of dat veel mensen dat weten, maar je kan eigenlijk bij ons altijd terecht voor een 1-op-1 adviesgesprek. Via de website kan je altijd gewoon een vraag achterlaten. En dan word je in contact gebracht met een expert vanuit FNSDC. En dat kan over heel veel dingen gaan. Financiering, subsidies, intellectuele eigendom, sales, strategische groei, social media, noem maar op. Dat is wel een belangrijk. En verder zetten wij ook echt wel, willen we ook de sector inspireren. Ik denk verbinden. En ik denk een goed voorbeeld daarvan is Fashion Talks, waar jij ook aan hebt deelgenomen dit jaar. Lien, daarvoor dank trouwens. Je was moderator in een breakout sessie. Nu, misschien even kort, wat is Fashion Talks? Het is eigenlijk een modeconferentie die we om de 2 jaar organiseren, waarbij dat we de hele sector willen samenbrengen. En dat ook een heel positieve invloed heeft op het netwerk gedaan. En dat is heel breed, hè, want je hebt daar studenten van academie, merken, ondernemers, maar ook stylisten, fotografen, agencies. Dus die komen er eigenlijk allemaal samen. Iedereen vindt dat super fijn om met elkaar in verbinding te treden, babbeltje te doen. Iedereen is blij om elkaar terug te zien. En daarnaast willen we ook daarmee ook wel de sector wat inspireren met onze talks op de mainstage. En we hebben ook een aantal breakout sessies dat we gedaan hebben. Ik denk dat jij zelf, dat zijn eigenlijk aparte sessies, iets meer in intieme kring. Ja. En daar brengen we dan 2 modeondernemers of mensen uit de sector met elkaar in contact samen met een moderator. En ik weet niet hoe je dat zelf hebt ervaren dit jaar.
Ja, super fijn, want de laatste keer was denk ik 2019. Ik denk dat ik de editie de ervoor gemist heb. Before the mayhem.
Ja, inderdaad. Nog juist erdoor
gedaan. Ja, inderdaad. En ik vond dat ook wel toen super, to the point gewoon. En ik ervaar het ook wel zelf zo, het grotere gegeven als superleuk om iedereen terug te zien en ook wel wat nieuwe mensen te leren kennen dan via mensen dat je al kent. Dus dat is wel zo een evenement voor mij. Zo je zijt dan gewoon.
Ja, punt. Ja, klopt.
En die breakout sessions toen, kan mij ook wel niet meer 100% herinneren. Ik denk iemand van Peter Pilotto dat ik daar toen heb horen spreken. En dan nu, inderdaad, heb ik zelf een gesprek gemodereerd. Maar dat is wel fijn, want het is mijn kleine groep. Hè. Dat was toen met Muriel Scherre en Benjamin Dame van Creative Finance. Muriel, die praat super vlot.
Benjamin brengt dan veel zinnige dingen te zeggen, denk ik. Dus veel te vertellen.
Ja, dat was wel grappig, want natuurlijk Benjamin was daar ook deel van om het meer over leiderschap, maar ook wel een beetje zo het financiële stuk te hebben. Dus ik weet dat Miguel op het einde zei, maar ik heb nog nooit over de financiële businesskant of toch niet veel alles gesproken. Dit is nieuw. Meestal gaat het over mijn creativiteit.
Ja. Wat dat bij haar wel explosief groot is, maar effectief. Ja, maar dus goed om ook eens buiten je comfortzone over een aantal dingen te spreken. Hè. Sowieso.
Ja, absoluut. Dus ik vond dat super fijn om te doen. Dat is een twee fijne mensen ook om mee te babbelen. Ja. Dus yes. Fashion Talks, dat is zeker al een hele belangrijke, denk ik, die jullie doen. En zo de komende maanden, wat staat er nog op het programma? Ik denk dat je moet rekenen dat dit zo eind maart, begin april uitkomt.
Ah ja, oké. Okay. Ja. Ah, dat is goed. Ja, bon, ik weet niet of het nog op tijd gaat zijn, maar bijvoorbeeld, wij organiseren ook heel veel webinars. Je kan trouwens ook altijd de webinars die wij in het verleden hebben gedaan terugvinden op de website. Er komt een webinar aan rond resale en rental, hoe dat je dat als ondernemer maakt. Dat is 27 maart, dus misschien is het net te laat. Dan kan je het nog altijd wel terugzien. Ik begeleid ook zelf het mentoring track. Dat is meer gericht op studenten van de academie of alumni van andere modescholen die een eigen project opstarten.
Okay.
Maar bon, we trekken dat ook wel iets breder. Er komen ook wel, meer op de high creative scene gericht. En dan, als die een eigen project willen starten, gaan we eigenlijk hen met een mentor in contact brengen. Dus naar gelang de noden. En dan doorlopen ze eigenlijk een heel jaar een traject. En we gooien daar ook wel groepsessies in. Dus groepsessies over een bepaald thema. Ja, is vaak in sales, communicatie komt er wel vaak aan bod. En dat is, daar zijn we nu bezig met de selectie, om te kijken van oké, wie kunnen we matchen met wie. Mm-hmm. Dus dat is wel voor mij dan een belangrijk project dat er aankomt. Er komt zoveel, dat ik al moet denken in mijn hoofd van help. Er komen ook nog andere tracks aan. Dus we doen mentoring, maar we willen ons ook wel richten op starters, andere startende ondernemers en ondernemers die aan het groeien zijn. Mm. We willen ook graag naar Paris Fashion Week gaan in maart. Dus we zijn nu eens aan het kijken van hoe kunnen we merken samenbrengen in een showroom? Want de Olympische Spelen komen eraan, de prijzen swingen de pan uit. Ja. Het wordt echt wel moeilijker en moeilijker om als merk zo zelf een showroom te huren in Parijs. Dus we gaan kijken van kunnen we een aantal merken verenigen in een showroom, dat faciliteren en die logistiek wat in handen nemen om hen daarin te steunen, zodat ze al wat minder zorgen hebben over het feit van waar gaan wij hier een showroom vinden. Ja. Dus daar zijn we nu ook mee bezig. De BFA's, de Belgian Fashion Awards uiteraard. Dat wordt nu georganiseerd door MAD. Dus elk jaar wordt dat ofwel door Friends of the Sea, ofwel door het MAD. Dus MAD is eigenlijk een beetje, dat is heel kort door de bocht. Een beetje de Brusselse tegenhanger van Flanders DC. Uiteraard hebben wij wel een beetje een ander programma en misschien een andere strategie of visie, maar ik ga nu even heel kort door de bocht. We beginnen ook terug met Close the Loop traject. Ik denk dat we ook wel vanuit Flanders DC, dat vind ik ook wel mooi, dat zijn een beetje pioniers op vlak van duurzaamheid. Ja. In 2015 lag de focus hier al op duurzaamheid, toen nog zoveel mensen daar niet mee bezig waren. Dus het Close the Loop traject is een traject waarbij dat we ondernemers gedurende een jaar gaan begeleiden om aan te zetten om meer duurzaam te ondernemen. En dat klinkt soms zo aan vaag, maar hier gaan we daar echt wel heel concreet mee aan de slag.
Ja, dat is wel super concreet.
Ja.
Staat die website nog online van Close the Loop?
Close the Loop, inderdaad. Ja, dat is een aparte website.
Ja, dus. Dat is wel super interessant, want ik word om even nog een editor's note te geven. Daar worden echt zo alle verschillende schakels in de keten eigenlijk, van een modemerk en productie en alles wat erbij komt kijken, wordt mooi in beeld gebracht. En ik denk zelf dat je ook per stuk een aantal cases hebt van hoe kunnen we dat beter doen, welke merken hebben dat op welke manieren gedaan. En ik begrijp dan ook dat jullie Close the Loop traject, nemen jullie eigenlijk bedrijven mee door heel dat traject. Klopt. Om te zien, op welke stukken super concreet kunnen we gaan verbeteren en uw loop duurzamer maken.
Ja, en ook echt een beetje een strategie long term, want je zijn niet van de ene op de dag, de ene op de andere dag natuurlijk een duurzaam merk. Maar om hen echt de doelstellingen ook te laten bepalen en hoe geraakt ze daar. Ja. Want ik ben zelf geen ondernemer, maar ik zou het wel best wel moeilijk vinden, ook met de wetgeving dat er aankomt. Ja. Waar dat we trouwens ook een Marcel Lab hebben rondgeorganiseerd nu in januari.
Ja, vind ik interessant.
Dus dat doen we ook. Hè. Dus Marcel Lab is eigenlijk een zes keer op een jaar spreken we eigenlijk de meer mature merken of ondernemers aan en over een bepaald thema. Ja. Bijvoorbeeld, degene dat er nu aankomt is ook wel interessant, international brand building bijvoorbeeld.
Okay.
Ik denk dat iedereen daar wel wil gaan internationaliseren, wel interesse in heeft. En dan nodigen we een aantal experts uit, zowel uit België als uit het buitenland. En het is geen keynote, hè, dat die geeft. Dus echt wel in kleine groepjes samen gaan zitten. De expert legt een beetje zijn parcours uit en dan is er een beetje een Q&A waarbij dat iedereen in gesprek kan gaan. Het is ook wel een beetje een netwerkmoment op het einde van de dag. Maar dat zijn voor ons ook zowel een aantal hoogtepunten in het jaar, de Master Labs.
Oké. Misschien super concreet. Ik denk dat alles ook duidelijk op jullie website onder de agenda staan, als mensen zo een beetje een overzicht willen van waar dat ze kunnen aansluiten.
Ja, er is enerzijds de agenda. Je kan ook inschrijven op de newsletter en dan sturen wij ook eigenlijk altijd activiteiten dat er aankomen door. Dus daar kan je onze... alles wat we doen, kan je eigenlijk zowel op onze agenda vinden als via ook social media en newsletter. Dus volg ons daar.
Goeie call to action.
Nu!
Prachtig. Oké, interessant. Is er nog iets dat je wilt toevoegen aan het wat Flanders DC doet, wat mensen nog moeten weten daarover?
Ik vind het belangrijk dat ze weten waar dat ze ons kunnen vinden. En ik zou zeker zeggen, neem deel aan onze activiteiten, want je leert daar heel veel andere ondernemers kennen. En nog eens, als ik een les kan geven aan jonge ondernemers, maar dat geldt voor iedereen, uw netwerk is echt van onschatbare waarde. Dat is een klankbord dat je krijgt. Je krijgt daar ideeën over, inspiratie. En ik vind ook wel vaak dat je daardoor leert relativeren of zo. Want elke ondernemer zit met heel veel challenges. Maar als je dan hoort dat andere merken of bedrijven met dezelfde challenges zitten, dan denk je van, het is dus enkel met mij. Dat heeft zo'n kracht. En ik denk, Lien, ik moet u dat niet vertellen natuurlijk. dat weet jij ook heel goed. Dus allemaal welkom bij Flanders DC in elk geval.
Yes. Ik herken het laatste stuk ook wel zeker en vast. Dat is ook iets dat wij vaak horen. Zo van, amai, dat is superleuk. En zelf met de podcasts. Maar dat is echt tof om zo eens ook de challenges van iemand anders te horen. Want ik denk zeker in de mode, misschien dat dat in andere sectoren ook is, maar ik denk de mode specifiek is, naar buiten toe ziet alles er piek, fijn, in orde uit, alsof alles onder controle is. Maar
sowieso.
Eigenlijk de schermen zelden 100%
zeker, dat kan ik alleen maar beamen. Inderdaad, het is heel glamoureus aan de buitenwereld, maar de coulissen zijn vaak toch net iets anders. Sowieso.
Oké, super. Ik denk dat we rustig kunnen afronden ook. Dankjewel voor alle interessante input en adviezen.
Ja, bedankt voor de leuke vraag.
Ja, dank je. Natuurlijk, de podcast gaat over Belgische mode.
Ja.
Wat betekent dat voor jou persoonlijk?
Ik denk, voor mij is dat heel persoonlijk dan echt zo'n beetje een trots. Ik weet nog, toen ik in Parijs werkte, werden er toch wel vaak grapjes gemaakt. Les petits Belges en België, dat was toch wel echt een heel grappig land. Maar als het dan over mode ging, dan vielen de stemmen toch wel stil. En was er eigenlijk, voelde altijd van, bij de kinders dan, dat er echt wel heel veel respect was voor die Belgische designers. Dus voor mij, ik ben altijd heel trots geweest. Als het over mode ging, dan zei ik altijd direct, ik ben van België. Over andere zaken, politieke kwesties, verzweeg je dat dan misschien wat meer. Wat ik ook wel top vind in België, dat is zo'n centrum van educatie met La Cambre en de Antwerpse, de modeacademie in Antwerpen. Wat een talent komt daaruit voort. Dat is echt fantastisch. En dat was ook de basis voor de Antwerpse 6 en de generaties daarna natuurlijk. Dus ik vind dat zo'n soort van incubator van excellentie, van creatieve explosiviteit, zou ik maar zeggen. Dus dat vind ik ook wel echt gelinkt aan die Belgische mode. Voor de rest straalt dat voor mij heel veel vrijheid en eigenzinnigheid uit. Ik heb zo vaak de indruk dat de Belgische ontwerpers niet worden gedicteerd door de codes in Parijs of Londen of Milaan. Die doen echt hun eigen ding.
Ja.
Die vrijheid vind ik toch ook wel heel typisch. En wat ze ook wel heel sterk in zijn, vind ik, Belgische ontwerpers, dat zijn echt zo verhalenvertellers en die kunnen zo'n heel universum rond hun merk en hun collectie van A tot Z creëren en op een heel authentieke manier. Dus dat vind ik ook wel altijd fantastisch aan de Belgische ontwerpers.
Mooi samen. Wat denk ik? Zalig. Ik kan me voorstellen dat je een hele waslijst hebt, maar kies één iemand.
Ik ken deze vraag, want ik luister ook naar een podcast en ik dacht, help! Ik heb echt gewoon zoveel... er zijn zoveel mensen met veel talent. En ook, ik denk dat jullie trouwens nog seizoenen tot in de 100 kunnen doorgaan, want er zijn zoveel interessante profielen. Maar bon...
De vraag voor alle duidelijkheid is, wie inspireert u?
De vraag is te stellen, inderdaad. Nee, wie inspireert u? Ja, wie dat ik wel heel graag eens op de podcast zou horen, is Leoneke Terksen van het merk Leo. Zij is een alumni van de Antwerpse Modeacademie. Ja. Zij heeft ervaring opgedaan bij Balenciaga en ik denk ook bij Carven. En zij heeft eigenlijk in 2016 haar eigen merk opgericht, Leo. Het is een beetje een mix van, zo avant-garde luxury streetwear of zo. En ik ken het werk eigenlijk niet zo goed, tot voor ik begon bij Flanders DC. We zijn op een bepaald moment in haar atelier op bezoek gegaan met een aantal journalisten, internationale journalisten. En wij wouden daar eigenlijk, we zaten dus op een heel tight tijdschema, we wouden daar eigenlijk echt niet weg. Omdat wij zo gastvrij zijn ontvangen door Leoneke en door haar team, een super sympathiek team. En we gingen, allee, ze begon dan eigenlijk te praten, de journalisten stellen dan wat vragen, ze begon te praten over haar merk, maar ook wel haar visie over de sector. En ik vond dat heel eerlijk, heel authentiek, ja. Heel interessant ook. Dus het is moeilijk, het was heel moeilijk om naar buiten te gaan. Ja. Dus ik vind dat zij ook wel een heel eigen stem heeft, of een heel eigen opinie heeft over de sector. En ik denk het wel interessant zou zijn om haar eens aan het woord te laten.
Super, ja. Leo is toch ook wel echt een heel mooi merk. Ik denk eigenlijk niet per se super gekend bij de gemiddelde.
Nee.
Belg, maar internationaal hebben die toch echt wel heel toffe dingen al gedaan. Ik zie zo'n aantal beelden van echt wel top-notch celebrities.
Ja,
die
zeker. Inderdaad, ze hebben er eigenlijk echt best wel veel celebrities ook dragen ook Leo.
Oké, nice. Goeie tip.
Ik heb nog 100. Ja, ik weet het. Ik ga het hierbij beperken.
Stel u voor dat ik ooit zonder inspiratie zit, dan weet ik u het.
Ja, zeker. Graag.
Oké, super. Heb je nog iets toe te voegen voor het gesprek?
Nee, ik zou zeggen, doe verder met je podcast. Dus ik ben zelf ook wel fan van de podcast. Dus,
nice, dank u. Altijd leuk.
Ik zou alleen maar mensen kunnen aansporen om alle afleveringen te beluisteren. Voilà. Yes.
Oké, prima. Super. Dank je wel om mij zo goed te ontvangen en zoveel te delen. Voilà. Alright, dank je wel.
Dank je wel. Bye bye.
Super fijn dat je deze aflevering volledig beluisterd hebt. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Volg ons zeker op je favoriete podcastkanaal, zodat je geen enkele aflevering mist. Je kan ons ook vinden via Astrid Lefevre en Lien de Grom op Instagram en LinkedIn en We Love Belgian Brands Podcast op Instagram. Graag maak ik van de gelegenheid ook gebruik om kort iets te vertellen over mijn link met de mode. Naast het maken van deze podcast ben ik co-founder van Fashion Fever, een netwerk en community voor de modesector. We brengen modemerken en relevante toeleveranciers op regelmatige basis samen om elkaar te helpen groeien. En hier staat het maken van persoonlijke connecties, kennis delen en ervaringen uitwisselen centraal. Ben je zelf actief in de modesector en ben je nieuwsgierig naar wat zo'n community voor jou zou kunnen betekenen? Stuur me dan zeker een berichtje via LinkedIn of Instagram of op lean@fashionfever.be. Tot daar deze boodschap van hopelijk algemeen nut. Nog eens bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Bye!